verbazingwekkend hoe krachtig wiskunde is. Op een gegeven moment heb je het model ontwikkeld. En dat past bijna altijd op, laten we zeggen, 1 A4'tje. Waarmee je de kern van het probleem wiskundig kan beschrijven. Dat je met behulp van wiskunde ook praktische problemen, praktische situaties zo goed kunt formuleren. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Dat was Dick den Hertog, hoogleraar Operations Research bij de Universiteit van Amsterdam. Hij laat zien dat je met wiskundige optimalisatie oplossingen kunt leveren voor zeer uiteenlopende maatschappelijke problemen. Of het dan gaat om de dijkhoogte in Nederland, de voedselketens van World Food Program of de Ocean Cleanup. Een veelzijdig onderzoeker met een passie voor wiskunde en de maatschappij. Die komt onder meer tot uiting in de oprichting van het Analytics for a Better World Institute. Voor zijn werk kreeg Dick dit jaar de Amsterdamse Impact Award in de categorie Samenleving. Alle reden dus voor een uitgebreid gesprek. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Welkom, Dick den Hertog.
Dankjewel.
Zullen we tutoyeren?
Ja, dat is prima.
Een paar weken geleden nam je de Impact Award in ontvangst in een afgeladen Nemo in Amsterdam. Wat deed het met je?
Ja, het was een geweldige middag. Trots natuurlijk. Ik voelde echt wel als een erkenning voor het werk wat ik gedaan heb. Fantastische dag.
Gaan al die jaren van zwoegen dan aan je voorbij? Als je hoort dat je die toegekend krijgt? Of is het louter blijdschap? Wat denk je dan?
Louter blijdschap. Absoluut niet zwoegen. Nee, ik voel me ook bevoorrecht dat ik dat kan en mag doen.
Geweldig. Maar je hebt wel gezwoegd.
Ja, maar ja, weet je, wat is zwoegen? Natuurlijk, ik werk hard. Maar je doet werk wat je leuk vindt, wat je zelf uitkiest. En natuurlijk zijn er tegenvallers en daar moet je overheen komen enzovoort. Maar ik heb totaal geen moment gedacht aan zwoegen of een negatieve ervaring of zo.
Is die Impact Award voor jou ook het bewijs? Dat had je natuurlijk niet nodig, maar, want jij wist het al. Maar dat theoretisch onderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek met grote maatschappelijke impact, dat die dus heel goed kunnen samengaan.
Ja, en dat vind ik toch ook wel heel belangrijk om ook dat te laten zien. Ik vind beide enorm belangrijk. En inderdaad, dat kan samengaan. Dat bewijst dit.
Ja, wist je dat altijd al? Had je altijd al die drive om dat te combineren?
Ja, ik denk het wel. En het is in het begin een beetje met dan gericht op meer theorie en dan meer op praktijk. Want na mijn promotie, wat een theoretische promotie was, ben ik gaan werken voor een consultiebedrijf. Dus dat was meer toegepast. Dus theoretisch dan toegepast en toen weer naar de universiteit. Dus ik heb altijd wel die twee aspecten belangrijk gevonden, maar pas later echt gecombineerd.
Nou, hoe dat zo gekomen is, daar wil ik graag met je over verder praten. Laten we eens kijken waar de momenten in jouw carrière zitten die bepalend zijn geweest om te komen waar je nu bent. Dick den Hertog, jongste zoon uit een tuindersgezin, ging wiskunde studeren in Delft. En vandaar was het een lange weg naar het Analytics Institute for a Better World. Laten we bij het begin beginnen. Dat moet jou als analytisch persoon aanspreken, denk ik.
Absoluut.
Maar laten we het ook een beetje beperkt houden, anders dan gaan we uren praten. Was studeren vanzelfsprekend in jouw gezin?
Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Later heeft een andere broer van mij ook gaan studeren, maar pas later, toen hij wat ouder was. Dus het was absoluut niet vanzelfsprekend. En in eerste instantie dacht ik ook dat ik wellicht ook in de tuin zou gaan werken van mijn vader. Maar uiteindelijk toch besloten om dit te gaan doen.
En geen spijt gehad?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee.
Moedigden je ouders het aan?
Niet echt aanmoedigen, nee. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat ze toch ook meer praktisch georiënteerd waren. En dus een universiteit werd niet echt aangemoedigd.
Wat maakte dan, want dat fascineert mij mateloos, hoe iemand uit een tuindersgezin dan toch bedenkt, ik ga wiskunde studeren in Delft?
Ja, nou ja, kijk, ik had op de middelbare school had ik een wiskundeleraar die mij enorm stimuleerde. En dat was dokter De Pater. Hij stimuleerde mij enorm en gaf mij ook extra werk mee, eigenlijk al stof van de universiteit. Ja, dat vond ik ontzettend leuk. Dus dat was meer theoretisch, niet zozeer praktisch. Maar ja, wiskunde vond ik enorm boeiend en interessant. En gecombineerd, laat maar zeggen, met het praktische wat ik leerde op het tuindersbedrijf, vond ik het echt leuk om iets te gaan doen wat het beide had. Dus het was niet theoretische wiskunde, maar het meer, ja, zoals het toen heette, technische wiskunde aan de Technische Universiteit Delft.
En had je toen al een duidelijk doel voor ogen wat je daarmee wilde gaan doen? Je zei net al, ik ben eerst in de consultancy terechtgekomen. Was dat ook iets wat je ouders zeiden van, nou, nu ben je klaar, ga je maar lekker een goede baan zoeken? Of hoe ging dat?
Nee. Ik denk dat mijn ouders daar niet echt ja, begrepen wat precies hoe die wereld in elkaar stak. En op dat moment dat ik ging studeren had ik dat ook niet voor ogen. Maar toen ik klaar was met mijn studie, vond ik het ontzettend leuk om ook over mijn afstudeerde scriptie wat verder onderzoek te doen. Dus toen heb ik een PhD-plek aangeboden gekregen en geaccepteerd. Maar toen ik daarmee klaar was, wilde ik echt laten zien en ook snappen hoe de methodes ook in de praktijk werkten. Dus toen ben ik echt de stap gezet om naar de praktijk te gaan, tot vele verbazing.
Oh ja? Hadden ze dat niet verwacht van je?
Nee, het was een behoorlijk theoretisch onderzoek. Dat ging ook heel erg goed. Dus die dachten, nou, die blijft wel in de wetenschap. En die hadden deze stap niet aanzien komen.
Maar je mij zette hem toch?
Ik zet hem toch, ja.
Dus je ging in de consultancy?
Ja.
En wat ging je daar doen?
Dat was in een bedrijf in Eindhoven om die methodes, die wiskundige optimalisatiemethodes, ook toe te passen in de praktijk. Dus daar hielp je bedrijven om beslissingen te optimaliseren. En in die tijd was het heel veel Philips-projecten.
Dus daar is het misschien al de kiem gelegd voor je latere bemoeienis met samenleving en maatschappij. En om daar impact te maken, wie weet. Of kijk je daar zo niet op terug?
Absoluut, ik heb daar het vak geleerd, zou ik willen zeggen. Het praktische vak. En dat heeft later enorm veel positieve invloed op mij gehad. En ook inderdaad die twee punten, hè, theoretisch maar ook praktisch, heb ik kunnen combineren. En ik denk ook door die 7 jaar in praktijk te werken, zie je ook wat belangrijk is in de praktijk. En dat heeft enorm veel nut gehad voor dit soort projecten waarvoor ik nou die prijs heb gekregen.
En hoe ben je dan toch weer teruggekomen in academia?
Nou, na 7 jaar in praktijk gewerkt te hebben, ontzettend veel geleerd, ontzettend leuk. Maar je moet dan wel van project naar project gaan. En er is geen tijd om dat wat je gevonden hebt of wat je bedacht hebt, om dat verder uit te bouwen en misschien ook te kunnen gebruiken voor andere projecten. Of dat misschien dan in een artikel neer te schrijven. Dus toen begon het academische toch te jeuken. En toen ben ik teruggekeerd naar de universiteit en ben ik hoogleraar geworden aan de Tilburg Universiteit.
Dick den Hertog, eerst Delft, toen het bedrijfsleven, met name Philips in Eindhoven, en toen Tilburg. Daar is Optimus inderdaad ontwikkeld. Het World Food Program van de Verenigde Naties bespaarde er maar liefst 150 miljoen euro mee. Genoeg om 2 miljoen mensen een jaar lang te voeden, dus dat is voorwaar een prachtig resultaat. Hoe is Optimus er gekomen?
Ik heb daaraan bijgedragen, maar ik denk de belangrijkste rol heeft wel mijn collega Hein Fleuren en Koen Peters gespeeld daar.
En wat is er zo bijzonder aan Optimus?
Misschien dat ik iets moet uitleggen wat wiskundige optimalisatie is. En dan kan ik aan de hand van dit voorbeeld en misschien ook andere voorbeelden uitleggen wat nou precies is.
Heel graag.
Het gaat over het gebruik van data. Dus data is een belangrijk woord. Hè? Dus aan de hand van data kan je heel veel informatie halen. En we onderscheiden eigenlijk 3 dingen wat je mee kunt doen. Je kan beschrijven hoe de situatie nu is. Met data kan je ook voorspellen wat misschien in de toekomst gaat gebeuren. Als je onzekerheden nu hebt, hoe het gaat verlopen in de toekomst. En een derde wat je met data kan, is ook tot de beste acties overkomen. De beste beslissingen. Nou, het gaat over dit laatste met name. En vaak wat je ziet in de praktijk is dat je bepaalde beslissingsproblemen hebt, waar je heel veel mogelijkheden hebt om tot een oplossing te komen. En uit die mogelijkheden wil je die pakken die het beste is. Bijvoorbeeld minimale kosten heeft. Of aan een aantal voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld voor die Wereldvoedselprogramma was de zaak om met minimale kosten te doen. Je kan, laten we zeggen, het voedsel wat je dan verstrekt aan degene die honger heeft. Dat kan op heel veel manieren kan je dat doen. Zo'n dagelijkse maaltijd kan bestaan uit heel veel soorten ingrediënten. Bonen, mais, rijst, of noem maar op. En is ook een vraag hoeveel. En het moet zodanig zijn dat bijvoorbeeld per dag in zo'n maaltijd minimaal zoveel vitamine A, zoveel vitamine B, zoveel vitamine C in zit, zoveel kilocalorieën. En dan heb je ook nog de keuze uit waar koop ik die ingrediënten in de wereld met verschillende inkoopprijzen. En hoe transporteer ik het naar het gebied waar het nodig is. Nou, dat is één grote puzzel.
Eén grote hoop variabelen eigenlijk.
Je spreekt al de terminologie. Heel mooi. En dus als je de computer gewoon alle mogelijkheden zou willen laten doorrekenen en dan de beste pakken, daar doe je gewoon miljoenen jaren over. Nou, met slimme wiskundige technieken kan je dat verlagen tot, laten we zeggen, een paar minuten. Dus met slimme wiskundige optimalisatietechnieken kan je uit die hooiberg met gigantisch veel mogelijke oplossingen de speld vinden die de beste is.
En eigenlijk hebben jullie dus een model gemaakt om dat binnen die paar minuten voor elkaar te krijgen.
Ja, we hebben dus eigenlijk die praktische situatie gemodelleerd inderdaad. Een wiskundig model hè, met vergelijkingen, met formules. En we hebben het zo gedaan geformuleerd dat het in het model past. En dan bestaan er dus algoritmes, zo heet dat. Dat zijn methodes om zo'n model op te lossen. Die dan zo'n model pakt en dan de oplossing daarvan genereert binnen een paar minuten.
En die data, die gegevens, die variabelen, die waren allemaal al bekend? Of heb je die ook nog zelf voor een deel moeten verzamelen? Of leveren zij die dan aan? Hoe gaat dat?
Nee, die data, die moest ook nog verzameld worden. En daar is constant ook, is dat ja, voor alle nieuwe operaties, voor alle nieuwe projecten, wordt daar nog steeds data verzameld. Dus dat is inderdaad ook een hele grote kluif.
Optimus was een groot succes, het bestaat nog steeds. Hoe ging het verder? Want uiteindelijk ben je in Amsterdam terechtgekomen.
Nou, daarvoor had ik al een ander project gedaan wat meer op maatschappelijk vlak lag. En dat was eigenlijk het project voor de optimalisatie van de dijkhoogte in Nederland. En dat was samen met Deltares. En dat was ook een optimalisatieprobleem. Dus de dijken in Nederland zijn natuurlijk erg belangrijk. Als je die dijk te hoog maakt, dan kost het veel geld. Als je het te laag maakt, is ook niet goed, want dan heb je kans op overstromingen en heb je ook schade natuurlijk en ook, misschien ook wel mensenlevens. Dus daar ergens tussenin ligt de beste oplossing. Dus onze taak was toen om voor alle dijken in Nederland te bepalen wat de beste strategie is. Hoe ver moet het opgehoogd worden en wanneer?
Dus dat zette je ook dus meer weer op dat pad van die maatschappelijke impact. Het lijkt me fantastisch om te zien dat iets inderdaad werkt en dat het werkt bij zo'n praktisch probleem.
Nou, dat is altijd mijn verwondering. Dus dan op een gegeven moment heb je het model ontwikkeld. En dat past bijna altijd op, laten we zeggen, één A4'tje. Waarmee je de kern van het probleem wiskundig kan beschrijven. En daarmee dus een heleboel besparingen kunt bereiken. Aan de hand van zo'n compact model, wat er ook nog mooi uitziet. Ik vind dat het ook een soort art, vind ik. Zo'n model ziet er mooi uit. Verbazingwekkend hoe krachtig wiskunde is. Daar blijf ik verbaasd over. Wiskunde heeft ook schoonheid.
Je begint helemaal te stralen.
Ja.
Wat vind je er mooi aan?
Dat je dingen echt kunt bewijzen. Waar geen spel tussen te krijgen is. En nogmaals, hè, dus dat je met behulp van wiskunde ook praktische problemen, praktische situaties zo goed kunt formuleren. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
Je gelooft het zelfs nog steeds niet dat het werkt, lijkt het wel, als ik je bekijk.
Wel dat het werkt, maar hoe is dat? Hè? Is wiskunde iets wat uitgevonden wordt? Of is wiskunde iets wat er al is, dat ontdekt wordt? Hè? Is het een uitvinding of ontdekking?
En wat is dan je antwoord?
Ik denk dat een groot deel van de wiskunde ontdekking is. Dus dat er al is. Dat het werkelijk ontdekken.
Precies. En maar zijn er dan nog veel dingen die dan nog ontdekt moeten worden?
Oh ja.
En kunnen worden?
Ja, daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Ja. Ja, en de volgende vraag is dan natuurlijk ook weer. Maar als het er al is, hoe kan het dan? Waarom is het er daar?
Ja, wat is dan je antwoord?
Ja, kijk naar de wereld. Kijk naar bijvoorbeeld natuurkunde. Dat is natuurlijk ook ontzettend wiskundig. En het is gebaseerd op wiskundige formules. En ook daar is het natuurlijk verbazingwekkend dat wiskunde zo krachtig is en zo nauwkeurig beschrijft. Neem maar de zwaartekracht bijvoorbeeld. Dat is ongelooflijk. En ook daar is het iets van, ja, is het ontdekt of een uitvinding? Ik denk ontdekking. Laten we zeggen, als gelovige zeg ik dan, ik heb een boek in de boekkast staan van iemand die zegt, God is een wiskundige. Maar als gelovige denk ik inderdaad dat er een designer is geweest. En iemand die dat heeft bedacht. En zo erin geschapen heeft, om zo maar te zeggen.
Ja, en die ons ook het vermogen heeft gegeven om dat dan te gaan ontdekken.
Absoluut, absoluut.
Want jij bent beleidend christen, hè?
Zeker, ja.
Dat staat je dus niet in de weg als aan jouw wetenschapper zijn.
Oh nee, integendeel.
Heb je het daar wel eens met jouw collega's ook over?
Zelden. Met mijn collega's heb ik hetzelfde over. Ik lees ontzettend veel over. En met name ook omdat men dus sommigen je wil doen geloven dat geloof en wetenschap elkaars vijanden zijn. Ja, maar dat is echt klinklare onzin.
Ik wil even iets meer weten ook over de boeken die je gelezen hebt. Want ook die hebben meegespeeld in te komen waar je nu bent. Hè? Het maken van maatschappelijke impact met jouw onderzoek. We zijn al een stukje onderweg in de carrière van Dick den Hertog. Je bent nog een stap verder gegaan in het maken van maatschappelijke impact met het oprichten van het instituut, hè? Het Analytics for a Better World Institute. Wellicht een logische stap voor jou, maar ook hier lang niet iedereen van jouw collega's doet dat. Je zei al eerder, ik heb een aantal interessante boeken gelezen die mij hebben beïnvloed.
Ja.
Excellence Without a Soul.
Ja.
Weapons of Mass Destruction.
Ja.
En Factfulness.
Ja.
Waar gingen die boeken over?
Nou, het eerste boek ging eigenlijk over Harvard University. En het ging over meerdere zaken, maar dus ook onder andere een pleidooi om studenten veel meer ook te betrekken bij maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs. Dat is een boek dat ik in 2010 gelezen heb, denk ik. Maar ook de laatste tijd zie je die trend enorm. Veel van de jonge mensen zijn enorm geïnteresseerd in dingen te doen. Ja, die betekenis heeft. Meaning, purpose. Met name de Gen Z-generatie. Dus dat heeft me aan het denken gezet. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga ook projecten doen dat maatschappelijk betrokken is. En dat ga ik ook verweven in mijn onderwijs.
Weapons of Mass Destruction klinkt vrij agressief. Waar gaat dat over?
Ja, dat gaat eigenlijk over de negatieve kant van data. Je kan data ook misbruiken. En in het laatste hoofdstuk van het boek gaat het dan ook over de positieve dingen die je ermee kan doen. Maar ik vond het toch een beetje te eenzijdig boek. En toen dacht ik, ja, er zit ook een andere kant aan. En daar ga ik me mee bezighouden. Om de positieve dingen mee te doen. Om positieve bijdrage te leveren aan deze wereld. En toen is ook de naam Analytics for the Better World, ABW, gemunt. Want in het boek wordt dan WMD gebruikt. Weapons of Mass Destruction.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik moet ook een drieletterige naam verzinnen. Dus toen kwam ik op ABW.
En dat is het instituut waar jij nu je belangrijkste krachten aan wijdt.
Ja.
Wat doet het instituut?
Nou, het instituut gebruikt, als het nodig is, ook ontwikkelt nieuwe technieken, analytics technieken, om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Er zijn 17 goals, dus niet alleen te maken heeft met klimaat, maar ook als het gaat over zero hunger, als het gaat over no poverty, gezondheid enzovoort. Dus 17 doelen. En het doel van Analytics for Better World Institute is dus om met behulp van analytics, zowel bestaande of nieuwe te ontwikkelen, om bij te dragen op die Sustainable Development Goals samen met NGO's. Als AMREF, het Rode Kruis, de World Health Organization, de World Bank, de Ocean Cleanup.
Je noemt een aantal bekende namen. De Ocean Cleanup staat natuurlijk enorm in de belangstelling. Hè? Plastic soep uit de oceaan vissen. Ja. Hoe houd je je daar nu mee bezig?
In de wereld heb je vijf hotspots. Gebieden waar relatief veel plastic ligt. Door de stroming van oceanen wordt het in die vijf gebieden eigenlijk min of meer al automatisch verzameld. Maar, mind you, dat zijn soms gebieden die drie keer zo groot zijn als Frankrijk. Met name dus de grootste, die tussen Hawaii-eilanden en Californië ligt. Dus een enorm groot gebied. En de plastic dichtheid in dat gebied is niet overal even groot. Dat is inhomogeen, zoals dat genoemd wordt. Nou heeft de Ocean Cleanup van die systemen, van die halve cirkels als het ware, die hele grote halve cirkels, waarmee ze dus langzaam zo varen en dan het plastic opvissen. En dan is natuurlijk de vraag, waar moet ik met dat systeem gaan vissen? Welke route moet ik volgen om zoveel mogelijk plastic te vangen? Dus dat is ook weer een optimalisatieprobleem. Je hebt dus heel veel mogelijkheden, hè, die routes. En je wil die mogelijkheid pakken die het beste is. Dus er zijn ook weer wiskundige optimalisatietechnieken voor ontwikkeld om dat te kunnen doen.
Want dat bespaart natuurlijk weer geld en
dat bespaart
tijd.
Geld en dan kan je dus inderdaad in tijd, hè? Je kan in kortere tijd kan je plastic wegvangen.
Dus we hebben nu al gehad dijken, even in het kader van dit gesprek, voedsel. We hebben nu plastic, maar ook ziekenhuizen in Azië. Wat heb je daar gedaan?
Het is begonnen eigenlijk in het land Timor-Leste, Oost-Timor. Dat is een klein land dat in 2002 zelfstandig is geworden. Is een behoorlijk arm land.
Ja, was onderdeel van Indonesië.
Ja, was, ja. En toen is het zelfstandig geworden. En de Wereldbank helpt dat land ook met het verbeteren van de infrastructuur. Met name op het gebied van gezondheidszorg. En een van de doelstellingen van de United Nations is ook dat 95% van de mensen binnen 5 kilometer lopen van een primary healthcare center, zoals het Engels heet.
Ja, een soort medische post, zeg maar.
Medische post zit. De vraag was eigenlijk aan ons van, oké, hoeveel procent van de mensen woont nu binnen 5 kilometer lopen. En stel je voor dat we die 95% willen bereiken. Hoeveel medische posten moeten we toevoegen? En waar? Zodanig dat je met zo min aantal mogelijk toe te voegen toch die 95% bereikt. Nou, je voelt aan, dat is ook weer zo'n optimalisatieprobleem. Er zijn gigantisch veel mogelijkheden. He, dus je kan 1 ziekenhuis bijvoorbeeld op 10.000 locaties neerzetten. Nou, als je 50 wil toevoegen, heb je al 10.000 tot de macht. 10.000, dat is 10.000 keer 10.000 keer 10.000 en dat 50 keer. Nou, als je al die mogelijkheden dan af zou willen gaan met de computer, ik zeg altijd als Adam, dan dat had gestart. De computer hadden we nu nog geen antwoord gehad. Nee. Dus daar heb je slimme wiskundige technieken voor nodig om dat te kunnen doen. Even later kwam een vraagstuk in Oekraïne voor medische hulp. Ook dezelfde soort vraagstuk. In Armenië voor ziekenhuizen. En recentelijk dus ook in Soedan. En dan ging het over waterputten.
Ik hoor al dat de problemen vanzelf op je afkomen en de opdrachten voor het instituut.
Ja, dat is wel leuk, hè? Dat je krijgt steeds meer natuurlijk mensen weten van je af. En we proberen ook dit soort dingen te vertellen binnen allerlei geledingen van NGO's. En dat roept ook weer werken met zich mee. En ook, dat is ook wel leuk, binnen het Analytics for the Better World Instituut hebben we ook een opleidingstraject voor mensen van NGO's of van de lokale overheden van low- en middle-income countries. Waarmee we ze dus opleiden in analytics. Om ze zelf ook in staat te stellen om misschien niet dit soort projecten te doen, maar in ieder geval wel meer basiskennis bij te brengen op het gebied van data en algoritmes.
Dat is natuurlijk heel productief, want die mensen gaan terug naar hun land.
Exact.
En gaan dat daar ook hopelijk toepassen.
Exact, ja. En het laatste deel van de opleiding is ook dat ze zelf een project moeten doen. Dat is natuurlijk uit hun eigen praktijk. En daar zijn dus ook al heel veel projecten verder gegaan voor ons, die dan door zijn gegaan en heel groot en impactvol zijn geweest.
Ik zie dat je daar enorme bevrediging uit haalt. En dat ga je ook nog heel lang doen, denk ik.
Dat denk ik ook, ja, ja.
Wat zou je willen zeggen tegen jouw collega's die nog niet zoiets doen misschien?
Ja, nou, ik heb geen drang om die mensen dan ook zover te krijgen. Hè, dat ze dan ook dit soort dingen gaan doen. Moet iedereen voor zichzelf bepalen wat hij of zij leuk vindt. Maar ja, dit levert voor mij wel enorm veel op. Ten eerste enorme bevrediging als je ziet dat je toch de wereld een beetje beter kan maken met behulp van de expertise die je inzet. Maar het levert mij ook nieuwe theoretische onderzoeksvragen op die ontstaan zijn vanuit de praktijk. Ja, en dat vind ik zelf heel bevredigend eigenlijk. En dus ook als ik bezig ben met meer theoretische vraagstukken, dat ik weet dat dat gebruikt kan gaan worden in de praktijk.
Precies, en het helpt je bij je theoretische onderzoek dus ook verder.
Zeker.
Dus het is win-win en een kruisbestuiving die gewoon heel productief is.
Ja, zeker. Ja.
Dank je wel voor dit gesprek. Ik wens jou ontzettend veel succes met het instituut. En ik feliciteer je nogmaals met de Impact Award. Ik denk dat jij die dubbel en dwars verdiend hebt.
Dank je wel.
Dick den Hertog was dat. Tegen onze luisteraars zeg ik, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app, Stitcher en Soundcloud. En laat daar ook een recensie achter. Dat helpt ons om hoger in de iTunes-rankings te komen. En wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.